Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem Verbeek en de schrijver waar ik dichterbij wil komen is Martijn Stevens. Hij schreef in iets meer dan 14 maanden 3 boeken. Hij is afkomstig uit Gennep en hij zit hier tegenover mij. Martijn, fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Laten we maar beginnen bij het begin. Geboren en getogen in Gennep.
Ja, klopt.
Ja, uit wat voor gezin kom je?
Uit een doorsnee gezin, zou ik willen zeggen. Mijn vader was een hardwerkende man. Mijn moeder was huisvrouw en die was dus ook een stabiele basis voor ons. We kwamen altijd terug in een warm nest.
Wat herinner je je nog van je jeugd?
Heel veel. Ik ben een nostalgicus. Ik hang erg naar het verleden. Dus eigenlijk hele jonge herinneringen heb ik. Van het toneel van mijn ouders waar ik altijd als kind was. Tot het voetballen waar ik met mijn vader naartoe ging. Eigenlijk alle zaken. Het klussen van mijn vader, et cetera. Al dat soort zaken. Details.
En je bent er erg gelukkig mee, heb ik begrepen, ja. dat je in een dorp geboren bent.
Ja, klopt. Ja, en dat heb je helemaal goed. Ik ben erg verknocht in onze omgeving. Ik vind dat wij hier in een prachtige omgeving wonen. Zowel natuurtechnisch als... maar ook de kleine gemeenschapjes die je hier hebt. Men realiseert zich daar vaak niet. En er wordt vaak maar een beetje afgedaan als het achterland of zo. Maar... dat zijn hele inspirerende gemeenschappen voor iemand die wil schrijven.
Ja. Had jij toen je als klein kind hier rondrende een beetje idee wat je wilde worden?
Nee, helemaal niet. Ik ben echt een vlierenfluiter eigenlijk op maatschappelijk gebied. Ik heb het leven nooit zo heel serieus genomen en dat doe ik nog steeds niet eigenlijk. Ik vind het vooral heel mooi dat ik het allemaal mee mag maken. Maar hoog klimmen op de maatschappelijke ladder, dat was voor mij nooit zo weggelegd.
Maar je bent er wel eens aan een studie begonnen, denk ik.
Zeer zeker. En ik heb er net zoveel ook vroegtijdig afgekapt. Ja, ik was geen volhouder, maar vooral een genieter. Want ik genoot wel op die opleiding ook. Ik heb echt genoten, maar van de verkeerde zaken, zeg maar.
Ja, maar misschien is daardoor... Door die speelsheid, door het wat filosofisch in het leven staan, is de basis gelegd voor je latere boeken.
Ik vermoed van wel, absoluut. Ik denk dat heel veel mee te maken heeft. Want ik heb alle ruimte gehad om vrolijk te vlieren, fluiten, het leven te kunnen beschouwen. En dat heb ik eigenlijk met verven gedaan.
Toch ben je pas op latere leeftijd gaan publiceren. Wat hield je?
Als je dus zo vlierfluit in het leven staat en het allemaal niet zo serieus neemt, dan neem je jezelf ook niet zo serieus. Dus dan kan daar wel eens, het kan wel eens omslaan in een soort gebrek aan zelfvertrouwen. En misschien is dat het wel geweest wat mij al die jaren ervan weerhouden heeft. En ook, het was nogal onsamenhangend allemaal wat ik in die tijd allemaal schreef. Het waren losse fladen, losse citaten. Het leek af en toe net een interview met iemand die niet bestond. Dus ja, het was nog niet echt. Het was nog tot iets aan het groeien.
Maar je had nooit het idee van, goh, ik word schrijver of zo.
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik dacht altijd, ik blijf gewoon wat ik ben. En dat is gewoon een boerenkinkel eigenlijk.
Ja.
Maar dat viel wel mee. Ik heb echt uiteindelijk toch gaan schrijven, ja.
Ja. Want in 2021 verscheen je eerste dichtbundel.
Ja.
Dichter mij.
Klopt.
Kronkels en observaties, noem je het zelf.
Ja.
Waar ging het over?
Nou, dat waren gewoon waarnemingen die ik dus deed in het dagelijks leven. Een kritische kijk met een glimlach. Soms aan de zware kant, maar ook heel vaak aan de lichtzinnige kant.
Maar waar haalde je de onderwerpen vandaan?
Echt het leven om ons heen. Gewoon de hele maatschappij overigens wel, maar ook heel lokaal. Ik heb dan een lofzang over de oude spits van Vitesse en Lacht in staan. Maar ook uit mijn eigen jeugd, mijn sportbeleving van toen. maar ook weer heel maatschappij kritisch de drang naar welvaart van de mensheid. Dus eigenlijk hele grote vraagstukken afgewisseld met hele lokale kleine vraagstukjes.
Nou, misschien is het goed om daar eens een van die gedichten te luisteren.
Zeker.
Dat uit de eerste bundel.
Ja, dat is niet de meest slagwekkende, maar het is het heet Dorst. Dorst. Water, heerlijk water, van ongenode gast tot gewenste gastheer. Bron van leven, brengen van welvaart. Welvaart, heerlijk welvaart, geliefde geldmachine, bron van hebzucht, brengen van geluk. De droom van toen, de nachtmerrie nu, want leven dat welvaart dobbert op een poel des doods.
Ja, dat is niet zo, niet zo simpel.
Dat is geen tijdenklaatse, hè? Nee.
Vind je het belangrijk om maatschappelijke thema's op deze manier onder een breder publiek te brengen?
Ja, ik vind het belangrijk dat de mensen echt even, waaronder ik zelf natuurlijk ook, echt even nadenken over wat ze dus doen in hun leven. En wat het is mag men natuurlijk zelf invullen, maar ook vooral hoe je de wereld wil nalaten. En dat vind ik wel heel belangrijk, want dat welvaart is natuurlijk een heel actueel iets. We zijn allemaal heel erg verslaafd aan onze welvaart. Maar we merken nu wel dat we misschien toch af en toe een beetje pas de plaats moeten maken. En ja, dat is eigenlijk heel actueel. Ook,
Bijna onmiddellijk na jouw eerste boek verscheen je tweede boek. Had je de smaak te pakken? Of?
Nou, ik moet eerst zeggen, met het tweede boek was ik aanvankelijk begonnen. En ik zat ergens op een gegeven moment bij verhaal zoveel zat ik vast. Want het tweede is een verhalenbundel. En toen zei mijn vrouw tegen mij van, nou Martijn, je moet volgens mij even je zinnen gaan verzetten. Je moet even iets anders gaan doen. En toen ben ik korte gedichtjes gaan schrijven. En dat ging zo rap dat ik eigenlijk in no time de dichtbundel af had. Dus die heeft even voorrang gekregen op de verhalenbundel die ik eigenlijk als eerste in de pijplijn had zetten.
Mm-hmm.
Nou, dus, maar de tweede die kwam vrij rap daarna inderdaad ook uit.
Met de mooie titel. Tussen haring, wiet en metworst.
Hemaworst, ja. Tussen haring, wiet en hemaworst.
Nou.
Ja, dat is mijn samenvatting van Nederland. Ooit is mij gevraagd, en dat is dus dat is het enige autobiografische gedeelte van het boek. Men heeft mij ooit gevraagd, van vat Nederlanders samen in drie termen. Ja, toen zei ik eerst, dat is onmogelijk. Dat kan gewoon niet. Toen drong diegene aan. En riep ik maar haring, wiet, hemaworst. En dat vond hij mooi, want hij zei, dat is een keer geen kaas of kerkplein. En toen zei ik daarna heel erg, frivool. Zei ik van, ja, ik schrijf nu wel een keer een boek over wat er allemaal, wat zich er allemaal tussen afspeelt. En toen moest hij lachen en toen zei hij, je doet je best maar. En denk 20 jaar later ligt hier mijn tweede boek, wat tussen haring, wiet en hemaworst heet.
En dat is dus voor jou Nederland?
Ja. En maar er heel veel tussen, hè?
Ja,
er zit heel veel tussen.
Er zit heel veel tussen. Wat zit er tussen?
Mooie mensen. Mooie gebieden. Mooie steden. Er zit heel veel schoonheid tussen. Wat af en toe een beetje ondergesneeuwd wordt door chagrijn. Maar ook chagrijn kan eigenlijk heel mooi zijn. Want ik vind heel vaak die chagrijnige oude brombeer, die vind ik eigenlijk vaak veel interessanter dan die jolige grapjas die altijd maar denkt dat die heel erg leuk is.
Dus maar het is waarschijnlijk allebei een afspiegeling van jezelf.
Stiekem zet er af en toe wel wat in wat heel erg op mij, wat dicht bij mijn persoon komt. Misschien had het tweede boek beter dichter mij kunnen heten.
Ja, dat weet ik niet.
Nee, dat weet ik ook. Nee, denk ik. Nee, maar het zet er af en toe wel heel dicht bij me, ja.
Nou, misschien is het goed om daar ook weer even
een
voorbeeldje van.
Ja, dat heb ik een heel leuk, een mooie sfeerbeschrijving.
Ga je gaan.
Een verhaal van weinig woorden. Aan de lange bar in de verder vrijwel lege kroeg zitten zij, evenals hun buurmannen, zwijgend voor zich uit te kijken. Hun gegroefde koppen, hun fragiele lijven, zowel interieur als exterieur, zijn getekend door de tand destijds. Gekerfd hun decennia lange kroegbestaan onderstrepend. De rook vormt hier nog immer een sluier van eeuwige mist. Het wereldwijde rookverbod en spijt, ze trekken zich er hier niets van aan. De Eveneens zwijgzame, eeuwig glazen polerende barman heeft geen bestelling nodig om te weten wat en wanneer zijn gasten willen drinken. Deze mannen hebben elkaar na al die vele jaren niet zoveel meer te melden. En dat geeft niets. Sterker, dat is juist hun kracht. Alle inspanningen van de politiek correcte medemens ten spijt, in deze kroeg zijn vrouwen ronduit ongewenst. Een gaybar is het allerminst. Het aanstellerige gekakel zou enkel verstoren hun met weemoed gevuld geheugen, terugdenkend aan die mooie uren die aan diezelfde bar zijn verstreken. Deze mannen hebben thuis een vrouw die ze nooit spreken, zijn gescheiden of zijn weduwnaar en beginnen nooit meer aan zoiets complex als een relatie. Deze mannen hebben door de jaren heen meer gevallen makkers weggebracht dan ze vroeger in hun jeugdige overmoed hadden kunnen bevroeden. Deze mannen zoeken juist de rust die zij hier vinden, zodat ze kunnen verdrinken in de zee der herinneringen. En hoe vaag die ook mogen zijn, ze zijn er. Hier gebeurt ogenschijnlijk niets omdat alles hier al gebeurd is. Op het kleine podium in de donkere hoek speelt onafgebroken in een door de rook vormgegeven straal van het spotlicht een muzikant noten die je alleen kunt horen als je in de diepste afgronden hebt gelegen, uit de diepste putten bent gekropen of de hoogste hobbels hebt beklommen die de wereld rijk is. Want alleen daar worden ze gekraakt. Alleen daar kun je ze leren spelen en alleen daar kun je ze leren begrijpen. Hier vullen ze niet alleen de stilte, hier begrijpt iedereen door schade en schande wijs het complete lied van A tot Z. Nummer na nummer, opdat de stilte wordt gevormd door de muziek. Weemoedig geabsorbeerd door mannen die uitgeleerd zijn en zich derhalve niets laten vertellen. De barman vult geruisloos de lege glaasjes en de muzikant speelt door tot het einde der tijden. Een pijnloze dood verzorgend.
Mooi, mooi, mooi.
Ja,
ja, je kijkt met een bepaalde humor naar de zaken en je kijkt toch ook met een bepaalde reflectie. Hè?
Ja.
Dus dat wil je zo ook in het leven staan?
Ik denk dat ik zelf misschien wel eens een oude man wil zijn die aan de bar zit.
Ja, maar toch nog niet de oude man?
Nou ja, weet je wat het is? Ik was vroeger onderdeel van een vriendengroep die heel erg in het verleden leefde. Wij luisterden allemaal muziek uit de jaren 60 en 70. Terwijl wij zelf allemaal laat jaren 70 geboren zijn. Wij hebben altijd een beetje ons meer geïdentificeerd met de nu wat oudere mannen, zeg maar. En misschien willen we er heel graag tussen zitten aan die bar. En dan weemoedig terugdenken aan tijden die we eigenlijk alleen maar van televisie kennen. Tussen de mensen die het echt meegemaakt hebben. Ik weet het niet. Maar misschien is dat het.
Ja, ja. Maar om dat dan te uiten, is dat dan meer een behoefte van jezelf? Of zijn er ook anderen die zeggen van...
Ja, dat is lastig. Ik denk dat het vooral een behoefte van mezelf is, moet ik heel erg zeggen.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Maar hij wordt de anderen wel herkend.
Zeker, zeker. Ja, absoluut.
En toen kwam er een derde bundel.
Ja. Spiritus. Verlicht in de brandstof. Ja.
Ja, maar even nog iets anders wat me opvalt. Ze zijn uitgegeven met tekeningen.
Ja.
Uitgegeven een beetje in dezelfde vorm. Wat is het idee daarbij?
Nou, ik...
Zijn die illustraties van jezelf?
Ja, of? Die heb ik zelf gemaakt. Dit ben ik in één lijn toen ik lang haar had. Ik ben echt van de beter lang haar dan kortzichtig.
Ja, dat hoort bij de eerste bundel.
Ja. Maar, dat is misschien wel grappig, om het eventjes erbij te pakken. Het voorwoord zegt het al. Ik mag het voorlezen?
Lees het voorwoord.
Ja?
Het voorwoord van de
Spiritus.
Laatste bundel,
ja.
Die Spiritus heet.
Na het knippen van mijn haar is het voor mij wel klip en klaar. De blijdschap van mijn kapper is gerechtvaardigd in het postkoloniaal tijdperk, waarin elke terugkerende klant een godsgeschenk mag heten. Maar de voelbare opluchting van werkelijk alles en iedereen die mij goed of vaag al tijden kent, als reactie op het verkwanselen van mijn beter langharig dan kortzichtige verschijning, verraste mij. Ironisch in een tijd waarin geschreeuwd wordt om acceptatie en erkenning van het individu, iedereen mag zijn. De een ietsje meer dus dan de ander. Ach, het zal allemaal wel. Zolang men maar een beetje om zichzelf kan blijven lachen. Zwart-wit is vaak kleurrijker dan op het eerste oog zichtbaar. En kleurrijk blijkt vaak toch net wat meer zwart-wit. Dat geeft helemaal niets. Iedereen mag zijn. Het maakt de mens mens. Een mooi wezen als het zichzelf de kans geeft mooi te wezen. Uit het leven gegrepen, uit het leven een greep. Van de mens, over de mens, voor de mens. Ter verlichting. Mijn haren gingen eraf. Omdat mijn omgeving zich nogal stoorde aan mijn lange haren. En ik kan dat enigszins begrijpen omdat ik een vleestoepetje begin te krijgen bovenop. Maar ik vond het gejuich wat eigenlijk volgde, vond ik eigenlijk, dat is eigenlijk de inspiratie geweest van dit boek.
Maar het gejuich omdat mensen...
Ja, blijkbaar is langharig, dus dat vinden ze niet prettig. Ik weet het niet, maar iedereen... En ik heb het echt over mensen die ik dus ook heel dicht bij mij stonden, maar ook echt over mensen die dus heel ver van mij afstonden. Die zeiden van, oh, wat ziet er leuk uit. En dan zeiden ze daarvoor helemaal niet. En dat vond ik toch een beetje stuitend. Dan dacht ik, ja, ligt dat nou echt aan die lange haren of wat is dat dan?
Ja.
Ja, en vooral in die tijd dat iedereen schreeuwt van, ja, je moet zijn wie je wil zijn. Dacht ik van, nou, dan heb ik wel een leuk boekje misschien.
Ja, want dit boek wil dan wat meer troost en verlichting bieden.
Dat klopt. Dat, ik heb meneer Poetin in Oekraïne binnenviel. Heb ik eventjes toch al een paar weken waar ze een beetje last van gehad. Dat ik, dat ik een beetje zwaar op de hand werd daardoor. Maar toen heeft dit mij dus toch er doorheen gesleept. Daardoor zijn er toch nog wat verhalen met pen gekomen. Dit raakt me een beetje, omdat ik moet eerst zeggen, ik ben altijd een beetje ATS'jes geweest. En ik weet niet of ik dit allemaal daarin wil hebben. Maar ik ben altijd ATS'jes een beetje geweest. Maar ik zag mijn vier kinderen toen Poetin dus Oekraïne binnenviel. En die vrees van een enorm conflict wat de hele wereld aan onderbracht, dat maakte mij heel erg wanhopig op dat moment. Ik werd elke keer als mijn kinderen zag, werd ik knetterverdrietig. Omdat ik zoiets had van, wat gaat hier gebeuren? En nou is het allemaal wat gestabiliseerd. Maar ik moet eerst zeggen dat ik eigenlijk het licht zag. En niet zozeer dat ik... Dus ik wil het niet heel erg groots maken. Maar ik had ze altijd opgevoed met het feit van, na de dood is niks, punt. Dus gewoon ook geen discussie mogelijk, open oma geloven en God en alles moeten ze zelf weten. Bij ons, dat is niks, punt. Maar nu ben ik toch aan het leren dat na de dood misschien wel iets is dat we elkaar toch zien. Omdat het een hoopvoller leven geeft dan maar gewoon zeggen er is niks. Dus ik hoop dat ik ze meegeef dat er wel licht aan het einde van de tunnel is op het moment dat het dus eindig is. En dat we allemaal samen zijn, omdat dat misschien het proces sterven wat makkelijker maakt.
Maar dat zeg je nu voor je kinderen, maar hoe is dat voor jezelf?
Ja, ik heb daar wel wat aan gehad, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik het, daardoor kon ik het conflict loslaten, zeg maar. Ik zelf ben niet bij macht om de hele wereld mooi te maken. Voor, niet voor iedereen, maar helemaal niet, ook niet voor mijn kinderen. Dus, dat zullen echt meer mensen moeten doen. De hele maatschappij, alles moet dat doen. De hele wereld zal dat moeten doen. Dus dat ligt buiten mijn macht.
Ja, ja.
Dat is het enige wat binnen mijn macht ligt, om mijn kinderen zo'n mooi vrolijk leven te geven.
Maar betekent dat dan ook, Martijn, dat je voor jezelf het gevoel hebt in een andere fase terecht te komen? Kijk, je zei eerst van, speelsheid, een beetje lanterflanteren, een beetje kietelen.
Ja.
Ik zeg niet dat het de drijfveren waren, maar hebben een rol gespeeld in je leven.
Ja, zeker. Zeker.
Nu kijk je daar wat serieuzer tegen.
Misschien word je gedwongen om wat serieuzer te kijken naar leven. Ja, ja. En dat misschien moet ik daar aan wennen. Dat zou misschien ook kunnen zijn. Nou, je dit zo zegt. Misschien werd ik gedwongen om wat serieuzer naar leven te kijken. En beviel me dan in eerste instantie allerminst. Maar heeft me uiteindelijk wel wat opgeleverd.
Oké.
Okay. Ja. Nou, goede vraag, Willem. Ja.
Het gerucht gaat dat er ook nog een roman aan zit te komen.
Zeker. Ja, en dat is dan misschien niet heel toevallig, maar die gaat over een midlife-crisis ontkennen.
Och jee, okay. Ja. Ook dat nog. Ja. Nou, vertel.
Ja, die is dus in de maak. En ik maak wel eens voor de grap korte filmpjes voor mezelf. Korte speelfilmpjes. Vind ik gewoon leuk. Deel ik met vrienden en dat zit eigenlijk. En dan had ik er eentje gemaakt. Die ging dus over iemand die dus... in de midlife-crisis beland. Maar dat zelf dus alle mensen zo ziet. En toen dacht ik in één keer van... volgens mij moet ik van deze film... die duurde 13 minuten of zo... moet ik denk ik een boek schrijven.
Aha.
En daar ben ik mee begonnen. En dat gaat eigenlijk voortvarend. En ik kan natuurlijk niet al te veel over zeggen.
Nee, dat moet je ook niet doen.
Ik ben tot nu toe heel erg tevreden. Maar ik moet zeggen, een roman schrijven is een heel andere tak van sport.
Ja.
Vooral mijn manier van schrijven. Ik ben heel erg, ik heb 4 kinderen. Dus veel druk. Heel veel druk. Dus ik heb echt, dan moet ik een kwartiertje schrijven. Dan moet ik weer even wat anders doen. En dan kan ik weer even een paar zinnen opschrijven als die binnenkomen. Maar ik kan niet even een week of twee ergens in zitten en rustig een heel boek gaan schrijven. Of een half jaar of hoe dan ook. Sommige mensen nemen er zoveel tijd voor. Maar ik moet het echt doen met losse vlaarden. En dan is een roman schrijven wel een opgave, moet ik zeggen. Want ik moet toch elke keer weer een beetje teruglezen van wat had ik dan ook alweer allemaal bedacht? En hoe had ik het allemaal weer beschreven? Dus elke keer moet ik weer een beetje inlezen voordat ik weer verder ga.
Ja.
Ja.
En hoeveel van het verhaal in het boek is het verhaal van Martijn?
Meer dan ik misschien wel aan kan. Ja, ik weet het. Ja, ik denk dat dat toch stiekem... Het is vaak ook de herkenbaarheid. Want wat ik al zei, ik ben gewoon een boerenkinkel, gewoon een boerenjongen. De herkenbaarheid in mijn manier van schrijven maakt het misschien ook wel dat ik vaak denk dat het over mezelf gaat. Maar al mijn lezers, die denken ook vaak van, ja, dat lijkt wel over mij te gaan.
Ja.
Dus misschien is het de herkenbaarheid die het maakt dat, dat het identificerend werkt.
Oké.
Okay. Ja.
Okay. Dus. Nou, dan gaan wij met heel veel belangstelling naar dat boek uitkijken.
Ja, ik zelf eigenlijk ook, moet ik zeggen. Okay. Ja.
Nou, nog een kort verhaaltje aan het einde?
Nou ja, ik heb er nog wel eentje uit de Spiritus.
Ga je gaan.
En die gaat over een schim uit het verleden. Onze vriendengroep had vroeger een oudere meneer als middelpunt. Sommige mensen zullen hem herkennen als ik het verhaal beschrijf. En anderen niet. Maar dan is het toch nog wel een hoorbaar iets. Theo Paradijsvogelbloem. Hij die vals speelt, houdt dat spel niet vol. Deze rol laat zich geen leven lang acteren. De kleurrijke schakels in een kleurloze ketting ontstijgen de functie van de boel bijeenhouden. Hij was een opvallende verschijning met een voorspelbaar lot. Zijn volwassen leeftijdgenoten vonden hem haast unaniem een ongekende mafketel. Zijn enthousiasme namelijk was kinderlijk en uitbundig. Zijn speelruimte immens, maar zijn bewegingsruimte ernstig beperkt. In een nauw gedreven doordat hij zich liet zien. Hij gaf zoveel licht dat verstoppen bij voorbaat zinloos was en daardoor was hij een bedreiging voor ieder die gevangen zat in de grijze massa. Wij alleen, de vrije jeugd, de dromende blommekinders, zagen hem als volwaardig medemens en indien anders hooguit als willoos slachtoffer van onze gedeelde dodoïstische naïviteit. Het leverde veel komisch materiaal op. Een spookrijder van een straatbeeld, hopeloos uit de maat dansend, tussen de jeugd die in een wedloop zich te onderscheiden van de middelmaat hem op een voetstuk plaatste. Een vriendschap die op voorhand gedoemd was tot breekbaarheid, want uiteindelijk leverde het onvermijdelijk tragisch materiaal op. Zoals alles kort en hevig was in die periode, vluchtig als, maar zeker door alcohol, de absolute sloper, is zijn leven daarentegen langdurend en dynamisch, hetzij een repeterende beweging van tragiek. Zijn tripmiddelen zijn als die ene slechterik uit de betere spaghetti-westeren die schietend in de vloer blijft roepen: dans Theo, dans, dans Theo, dans. Nog altijd uit de maat beweegt hij verward en onverdroten voort, op een veelal onbekende melodie, op een nog altijd niet waarneembaar ritme voor de grauwe massa. Wij, de jeugd van toen, delen veel herinneringen met hem, al zijn die van hem gegarandeerd veel vager dan die van ons, dierbaar zijn ze. Hij wordt nog steeds voor gek versleten, maar is in werkelijkheid nog steeds die mooie bloem. Die moet niet geplukt worden en in een vaasje voor het raam, maar eeuwig bloeien. Dat geeft de wereld kleur. Dank Theo, te gek man.
En daarbij sluiten wij ons graag aan. Bedankt Martijn Stevens en succes met je volgende boek.